door het lezen van het laatste stukje, 21, wat tevens ook een beetje een terugblik geeft naar achteren toe, wat ze meegemaakt heeft toen toe, tegelijkertijd ook een leerpunt is voor de zusters, een soort algemene afsluiting impliceert. Aldus weet u, zusters, hoe en hoe lang ik op deze gelukkige weg van Gods genade geplaatst was in het jaar 1440, voordat ik in de kloosterorde kwam, waar ik de Heer steeds weer om gebeden had. Wel nu, deze bevestiging bracht ook voor mij bepaalde activiteiten met zich mee in het vervolg van mijn leven. Want zoals ik onmiddellijk opmerkte, moest ik nu volharden in laten en lijden. De weg, de zogenaamde vierde weg die zij beschrijft, waarbij ik dus alles uit handen geef, mijn totale eigen belang. Daar was ik nu met kennis en minnen, de derde weg is dat voor haar, met al mijn krachten binnengegaan en werd ik ontvangen door Gods genade. Daar heb ik tot nu toe, Godzijdank, in verkeerd door Gods weergaloze genade. Van die tijd af kon hij, de duivel, geen greep meer op mij krijgen. Hij heeft mij, Godzijdank, sindsdien meer ontzien dan ik hem. Zo maakt hij zich uit de voeten zodra hij mijn schaduw ziet. En is hij altijd bang een pak slaag te krijgen, omdat hij toen op zo'n voortreffelijke manier verslagen werd. Namelijk door het inzicht, ik moet hier blijven. En niet omdat ze het zelf besloot, maar ook omdat ze van de zusters uit was geaccepteerd. Want een professie, een inkleding, professie, is altijd van twee kanten. Het is de kandidaten die het vragen. Is de gemeenschap die het geeft. En dat is bij haar gebeurd. Daar mag je de consequentie uittrekken. Zo wil God het. Een professie is een uitdrukking van Gods wil. Voor zover zichtbaar geworden op dit moment in een mensenleven. Sinds ik de eigenliefde, daar heb je het, eigenliefde, immers zo radicaal begon uit te rukken, raakte hij, de duivel, al zijn macht over mij kwijt. En kon hij geen vat meer op mij krijgen. Dat is precies wat de duivel beoogde. In plaats van dat God op de troon van mijzelf zit, moet ik er zelf op zitten. Want als ik er zelf op zit, is er voor God geen plaats. Dus de duivel zal steeds alle vormen van eigenbelang proberen te koesteren. En je daartoe proberen te verleiden. En we ervaren dat natuurlijk aan onszelf, aan elkaar en aan de hele wereld om ons heen. Alleen daar, waar de eigenliefde radicaal wordt aangepakt, daar zien we dat er andere mensen komen. 355. Dit zou alle mensen overkomen als zij dat, namelijk het afleggen van alle eigenliefde, uit overtuiging wilden doen. Ze zouden daarna nooit meer door hem, de duivel, op de proef gesteld worden. Want hij zou geen aanleiding in hen vinden en daarom zou hij hen niet kunnen benaderen. Als er geen eigenliefde in mij was geweest, had ik deze beproeving van wat ik allemaal tot nu toe beschreven heb, niet hoeven te doorstaan. Ach, mijn geliefde kinderen, zegt ze tegen de zusters, is het niet een gelukzalige weg te leven zonder eigenliefde? Een mens ontkomt op die manier aan alle lagen van de boze geesten, van de beproeving, van de bekommernis in deze tijd. Aan de hel en het vagevuur ontsnapt hij eveneens geheel en al, en hij kan nooit meer afdwalen, tenzij de genadegave van God, dankzij de genadegave van God, die in hem leeft. Ik weet het zeker, het is voorwaar iets geweldigs. Het is een van de hoogste genadegaven en gelukzaligheden die men hier op aarde kan ontvangen en deelachtig worden. Daarom raad ik alle mensen aan zich hiervoor in te spannen, om hierdoor heel eigen met God te worden. Tot zover. Variant daarvan. Ofwel, het gaat in uzelf om u, of om wat u ten diepste bent. Beeld Gods. Als het gaat om het beeld Gods in u, dan is uw zelfliefde zeer terecht. Maar als u in uzelf dat beeld Gods verduistert, En nochtans u zelf op de voorgrond schuift, bent u met eigen liefde bezig. Ikke. En de rest kan stikken. God, oh, ik. De zonde van Adam en Eva. Hè? Dus het is misschien een wat kunstmatig onderscheid. Zelfliefde, eigenliefde. Maar je moet in onze gebrekkige taal wat bedenken. Hè? Zelfwaarde, zelfliefde is goed. Eigenliefde, eigenbelang is slecht. Dat is een beetje de afspraak die eronder zit. Bent u tevreden? Is uw protest weggesmolten?
Als sneeuw voor de zon.
Goed. Dan gaan we verder. Paleit onderscheidt nou niet precies in haar autobiografie wanneer ze novice geworden is, haar inkleding heeft gedaan. Het is opvallend dat ze ook in latere teksten nog net doet alsof ze dan pas novice wordt. Het loopt allemaal bij haar een beetje door elkaar. Erg ordelijk is ze niet. Dus het onderscheid wat we maken, u hebt nou een tekst voor zich waar staat de innerlijke groei van de novice. Dat dekt toch niet helemaal de werkelijkheid. Ook is een beetje de postulante nog wel aan het woord. En natuurlijk spreekt hier en daar ook de ervaren priorin. Die zij is op het moment dat ze deze autobiografie schrijft. Dat is nou eenmaal niet allemaal van elkaar te onderscheiden. Een mens is één geheel. En als u over uw eigen jeugd spreekt, praat u er toch anders over dan toen u het als kind ervoer. Misschien zijn er wel bandjes bewaard gebleven van uw jeugd, waarop u absoluut uzelf niet meer herkent, niet eens meer herinnert dat u dat gesproken hebt of gezegd. En toch hoort dat bij uw geschiedenis. Alleen, we herinneren het ons niet meer. Zo is het met Aleid ook. Wat zij nu doet, op het moment, kijk, dat is wel belangrijk. Op een gegeven moment weet ze zeker, ik moet in Galilea zijn. God wil mij hier hebben. En dan groeit ze naar de inkleding toe, later naar de professie. Ze blijft ook in Galilea. Ze trekt er alleen uit op het moment dat de visitatoren haar afzetten als priorin. En dat is een enorme straf voor haar geweest. Dat kan niet de bedoeling van God geweest zijn, is haar beleving. Dat is een dom besluit van die rare mannen uit Windesheim die geen idee hebben van geestelijke ervaring. Dat heb ik toch 10 jaar lang de zusters gegeven. Geestelijke ervaring. Als de weg die God met mensen gaat. Het is mijn weg weliswaar. Aleid is bescheiden daarin. Maar het zou een weg kunnen zijn die u ook gaat. Het is herkenbaar. Daarom schrijft ze. Daarom werd ze ook gelezen. Daarom lezen wij ook. We herkennen. Goed, na deze voorbemerking, waarbij wij dus weer een stapje verder gaan. En niet helemaal zeker weten of ze wat we nu gaan lezen al als een novice geschreven heeft. Beleefd heeft of niet, gaan we toch die tekst nummer 25 eens lezen. De zusters veronderstelden dat ik erg veel bad, omdat zij mijn mond altijd maar zagen bewegen. Ze zeiden dat ik mijn gezondheid schade zou berokkenen met al dat bidden. Het was echter niets anders dan deze manier van spreken die ik boven beschreven heb. Ik kon soms ook wel wat bidden, maar veel was het niet. Het draaide allemaal om het spreken tot God of tot mijzelf. Als ik dan ergens alleen was, in welke omstandigheid ook, sprak ik zo luid en zo vol vuur tot onze Heer, dat sommigen het hoorden en dachten dat ik met onze Heer gesproken had, en Hij met mij. Ze vroegen mij er soms naar. Dan moest ik lachen en zei dat ik zo gek was, dat ik op die manier tegen mijzelf sprak. Vervolgens ging ik weg. We blijven even hier hangen. We zien een paar dingen. Zusters, die hebben haar goed in de gaten. En hebben eigenlijk ook zorg voor haar. Ik zeg dat met opzet, omdat het ook blijkt uit regel 12. Ze zijn bang voor haar gezondheid. Ze hebben intussen toch wel hart gekregen voor deze interessante novice. Aleid heeft blijkbaar een manier gevonden om hardop te spreken, te bidden. In zichzelf ook. En ze beschrijft dat in een passage die wij ongelezen laten, maar die ik u even kort vertel. Dat ze zegt van ja, ik word voortdurend afgeleid. Ik ben u zeker hoe het moet, maar ik word voortdurend afgeleid. En ik weet al wat ik doe, ik ga mij wat naar mezelf zo spreken dat ik ook naar mezelf moet luisteren. Dat is een, sommigen hebben het ook met leren, hè? Ook kinderen op school, hardop woordjes leren, hardop, hè? Want lezend is maar één manier van memoriseren, ook nog horen is een tweede manier. Zo werkt dat ook met het bidden. Sommigen kunnen hardop bidden, vinden hardop bidden beter dan inwendig, omdat ze gemakkelijk afgeleid worden. Aleid zoekt dus gewoon een weg om niet afgeleid te worden. Ze wil zich concentreren op de weg die God met haar gaat. Dat is haar vaste besluit. Maar het wordt er niet gemakkelijk gemaakt. Dat merkt u wel. Ze blijft ook een gewone mens, die absoluut geen bijzondere genadegaven heeft ontvangen, om behoed te zijn voor verstrooiing. En ja, ze voelt zich natuurlijk soms betrapt. Zusters horen haar soms luid op bidden en zeggen dan tegen wie had je het eigenlijk? Nou ja, ik sprak in mezelf. Sorry, praten we niet over. Hè?
Waarom is ze dan niet eerlijk?
Wat zegt u?
Ik zeg, waarom is ze dan niet eerlijk? Waarom zegt ze niet zo?
Waarom zou ze? Zouden de zusters daar wel wat mee te maken hebben?
Nee, dat gaat niet te maken.
Is dat niet uw goed recht? Zo heeft ze het waarschijnlijk opgevangen. Eerlijk is niet dat als ik u wat vraag, ik recht heb op uw eerlijk antwoord. Als u bij uzelf denkt, die pater die stelt daar een vraag. Nou, dat is nogal brutaal hoor. Ik maak me er vanaf met een eenvoudig antwoord. Ik zeg van, ach pater, is een beetje dom voor mij. Zo'n antwoord geeft u dan. Dus u goed recht. Ja, bent u het ermee eens? Ja? Ja. Ja? Ja.
En je bent dan nummer 3, je doet het zaakjes.
Ja.
Dan ben je totaal weg.
Ja. Anderen worden afgeleid, hè?
Ja.
Denk dat het hier niet.
Denk
dat het hier ook niet in de kapel was, maar op andere plekken. Ja. Ja. 20. Was ik ergens waar niemand het kon zien, heb je het al, ze kijkt toch wel een beetje uit hoor, waar ze is, dan was ik gewoon mij soms uit te rekken. Daarbij stond ik zo alsof ik ook gekruisigd was geweest. Dan viel ik af en toe net zo plat ter aarde of op de plankenvloer neer, ter gedachtenis aan Christus die met zijn kruis zo ter aarde stortte dat zijn gezegend gelaat in de aarde stond afgedrukt, zoals ik in een preek had gehoord. Soms ging ik ook heel stevig tegen een paal, een boom of een deurstijl staan. Dat gaf mij zelf het idee dat ik daar samen met Christus vastgebonden stond. Soms sloeg ik mijzelf op het hoofd en duwde mijn vingers en nagels er zo stevig in als ik maar kon. Ik kneep mij en drukte de nagels in mijn handen net alsof ik ze graag had willen doorboren. Mijzelf meende ik hierdoor te kunnen aanzetten tot devotie en zuiver medelijden met Christus. Op die manier kreeg ik die ervaring ook wel eens. Vervolgens heb ik mij vol vuur daarmee in mijzelf, keerde ik mij vol vuur daarmee in mijzelf, zo goed als ik kon. Ik ervoer dit als heel goed, aangezien ik hierdoor de zoete verleiding van de andere zaken des te beter kon vergeten en de baas worden. Wat ze hier beschrijft, komt ons, denk ik, tegenwoordig wat overdreven voor, maar was in die tijd heel gewoon. De behoefte om Christus na te volgen op de meest letterlijke manier, het kruisgebed, misschien heeft uw congregatie dat nog wel gekend zelfs. Ja, ik zie het al. Ja. Het kruisgebed, dat je zo dus onze vaders ging zitten bidden, geknield op de grond. eigenlijk nog zo'n, hebben wij nog gekend, hè? Dat is, komt hier nog uit voort. Uit die periode waarin het leven, lijden en sterven van Christus zo dicht mogelijk werd beleefd. Zo bijna alsof het jou ook allemaal overkwam. De behoefte om Christus na te volgen door ook bepaalde dingen na te doen, was dan ook heel groot. Ik denk ook dat Aleid hier uitdrukking geeft aan wat ook wel gebeurt in omvormingsprocessen. Daar wordt niet alleen de geest van de mens omgevormd en zijn wil, maar natuurlijk ook het lichaam wordt meegezogen. Je ondergaat soms ook wel lichamelijke gewaarwordingen die erop wijzen dat er iets met je aan de hand is. Kan bijvoorbeeld zich heel gemakkelijk uiten in huilbuien. Die iets laten zien van wat er van binnen met jou aan de hand is. En dat kan op ons overdreven aankomen of onnodig. Maar ik denk niet dat wij erover moeten oordelen. Eerder dat zien als, dat hoort er nou eenmaal bij. In de leer van het geestelijk leven spreekt men over de gave der tranen. Dat is een bekend verschijnsel dat mensen onder de invloed van toenemende eenwording met God van geluk gaan huilen. Of van ellende. Want ruimte maken voor God is ook een heel moeizaam proces waar heel veel lijden aan gebonden is. Moeten we niet vergeten. Het is niet iets van iets heel moois, hè, waar wij allemaal naar zouden moeten verlangen. En dat we niet kennen omdat we het nog niet gehad hebben. En het mooi vinden omdat we het ook wel zouden willen hebben. Eigenlijk kun je maar beter met rust gelaten worden. Maar Aleid komt niet tot rust. Van dag tot dag wordt zij als het ware op haar weg van kennis en minnen die ze heeft, nu geplaatst op de weg van laten en lijden, meegenomen. Ook uit het vervolg blijkt hoezeer een mystica of een mysticus lichamelijke gewaarwordingen kan ondervinden in de loop van zo'n omvormingsproces. 28. Uiteindelijk was deze ervaring, dat, ze heeft het dan over de gave der tranen, bij het spinnen zo hevig dat zij al mijn krachten doortrok. Deze ervaring. Bij het spinnen. Zoals de spinden en weefden, dat waren vakken, naaldvakken zal ik maar zeggen, die zij vaak beoefenden. Naast het kopiëren van boeken, het inbinden van boeken en gewoon huishoudelijke karweitjes en het werken op het land, had je vooral ook in die kloosters weefgetouwen en zo en spinnenwielen. En maakten ze ook voorwerpen van textiel. Ze waren dan vaak ook in de steden, ook in Gent, een geduchte concurrent voor de gilden van de lakenwevers en de wolvilders en vlasvilders, ik weet het allemaal precies, wolvilders geloof ik, hè? En vlasbereiders en zo. Die zusters deden dat namelijk ook. En ook op bestelling. Dus ze waren ook economische concurrent daardoor. Aleid heeft blijkbaar ook meegedaan aan dat economisch bedrijf dat het klooster Galilea kende. Een spinnerij. En blijkbaar bij het spinnen, wat natuurlijk een mechanische arbeid is, waarbij je je gedachten rustig op een hele andere plek kunt hebben. Het gaat toch vanzelf. Hè? Ik weet niet hoe het gaat precies, maar ik heb het wel eens gezien, maar je ziet dan toch trappen, geloof ik. Zo aan draden trekken, ik weet niet precies. Ik vind het altijd leuk om het te zien. Ik heb het alleen nog nooit gedaan, vandaar dat ik natuurlijk nou een beetje houterig dan aan het voordoen ben. Maar misschien zijn er onder u wel. Doet u het, ja? Hoe doet u de beweging eens laten zien?
Thuis was nog, omdat het oorlog was en het oorlog.
Ah, zo ja.
Veel kindermensen konden geen kleren kopen, want dat was het niet. En toen had de zwager een schaaf en zei: dat ken ik niet met het leren. Zo heb ik het gedaan.
Ah, ja.
Wel zo gezegd: het is wel werken, je moet wel bij, maar je kent wat anders denken, dat kan het uit.
Ja, hè? U weet dat nog van die ervaring. Ja, ja precies. Ja. Ja. Nou, dat was met Aleid ook zo. Dus ze liet haar gedachten rustig gaan. Hè? Was met God verenigd, terwijl ze toch rustig zat te werken. Ja. Naast de andere zusters. Maar doordat zij toch voortdurend ook heftig in beweging was, blijkbaar onder invloed van die toenemende groei op haar weg. Daardoor, 36, liet ik vaak de spil rusten en rekte ik mijn aderen als het ware zo op als zonder op te vallen mogelijk was. Ze zat natuurlijk in gezelschap, hè? Terwijl ik zat, stroomden de tranen rijkelijk. Dat moest ik ook verborgen houden. Omdat ik steeds in gezelschap was, kon ik niet uitademen. Ook al was dat beslist nodig. Mensen moeten eenmaal ook uitademen, naast inademen. Dat was op dat moment erg hinderlijk en kwetsend, maar ik moest het ondergaan. Ik moet hier niet al te veel aandacht aan besteden natuurlijk, alleen maar erkennen dat ook het lichaam van een mens wordt meegetrokken in zo'n omvormingsproces. Maar dat het dat niet is. Je kunt niet zeggen van, iemand huilt van geluk, dus die is ten diepste met God verenigd. Dat hoeft ook niet. Die conclusie moeten we niet trekken. 42, als ik tijdens de getijden in het koor stond, was ik vaak in hoge mate gegrepen. Dan huilde ik zo intens dat ik het officie niet hardop kon bidden. Dat deed mij vaak en langdurig pijn. Zij, de zusters, maakten mij voor alles en nog wat uit en staken de draak met mij als ik mij ergens anders in het koor bevond of de mis bijwoonde. Dat gebeurde ook als ik voor mijn bed knielde of zo in vervoering was en zij dat hoorde. Dan scheurde zij mij ervan los door mij huishoudelijke karweitjes op te dragen. Bij gelegenheid kwam de priorin en riep mij hartvochtig tot de orde, wanneer ik eens tijdens de mis zo buitengewoon intens gehuild had, dat ik het ten gevolge van het huilen akelig uitzag en geen woord kon uitbrengen. Ik kon dan het daglicht aan mijn ogen niet velen en zou mijzelf het liefst verstopt hebben. Ze rukte vervolgens alle sluiers voor mijn gezicht weg, zoals ze had, dat zijn twee zeker sluiers, ondersluier en bovensluier, en die zakte dan over voorlangs, hè? Zoals bij de clarissen en bij de carmelitessen vroeger, hielden ze zo naar achteren. Maar bij bepaalde gelegenheden, bij achter het spreekvenster bijvoorbeeld, of in het koor, of bij andere gelegenheden, dan trokken ze die sluier zo voorlangs. Dan kon je niks zien. Dan liep daar een zwarte pop, bij wijze van spreken. Maar de priorin kon natuurlijk makkelijk die sluier, hup, weghalen. En dan zag je dat die zuster gehuild had. Nou, dat gebeurt hier. Ze rukte vervolgens alle sluiers voor mijn gezicht weg, en trok ze over mijn hoofd, zodat mijn hele gezicht ontbloot was, ten aanschouwen van iedereen in het koor. Op dat moment voelde ik mij zeer beschaamd en in het nauw gebracht, maar ik moest dat verdragen. Ja, je leeft nou eenmaal in een gemeenschap, hè, die vaak anders kan reageren dan jij zelf denkt, nodig hebt, en misschien is het ook wel goed ook. Alleen het bleef in ieder geval niet in steken. Ze raakte, wist natuurlijk wel dat het heel vervelend was, en nou, dat je dat ook niet moest zoeken. Wat voor God speelt.
Ja,
ik denk vooral.
Ik
denk dat u vooral moet denken aan, laat ik zeggen, het christelijke kader. God is voor haar afwisselend Vader, Zoon, Geest. En dat merk je ook wel uit de teksten. Meestal is het de Heer die tot haar spreekt en dat is Christus.
Ja.
Maar vaak is het ook God. Waarbij je dan denkt van, nou gaat het om de Vader.
Christus kun je nog een verheerlijk beeld in, hè? Verheerlijk de Heer. Maar...
Kunt u zich Christus verheerlijk voorstellen, ja?
Ja.
Ja?
Dan,
ik niet. Ik ben benieuwd. Kijk, wij weten dat wel, maar Christus verheerlijk... Tenzij u een plaatje voor u hebt, dat mag hoor, want dat zijn hulpmiddelen. Met allerlei stralen, hè, dat kan.
Ja, nee, maar dat is zo.
Ja, precies. Ik denk, zoals u het nou ook nog doet. Christus kunnen wij ons als mens voorstellen. Maar verheerlijkt is al moeilijk, hè?
Ja,
met een beeldje, plaatje van de berg Tabor bijvoorbeeld, de verheerlijking, hè? Kan het een beetje zo. of een Pasen, hè? Pasen-icoon. Of een, nou, zoals soms ook door sommige kunstenaars de verrijzenis ook wel is uitgespeeld. Kunnen we ons een beetje voorstellen, maar toch zeggen we ja. Ja? Ik denk dat voor Aleid God vooral Christus is. Je hebt natuurlijk de Christusmystiek. Dat is de bruidsmystiek. Het is langs de weg van Christus dat God verschijnt. En waar je nou de persoon van Christus zou moeten onderscheiden van de persoon van de Vader. Je kunt ook zeggen de Zoon van de Vader. Of hoe je Christus moet onderscheiden van God. Dat is lang niet altijd duidelijk. Dat is ook denk ik typisch christelijk. Dat dat door elkaar loopt. Want wanneer wij zeggen er is één God in drie personen. Zeggen we het op de manier van het dogma. Van de leerstelligheid. Maar dat zegt nog niets over de beleving. Ik denk dat het godsbeeld vooral Christus is. Daar kun je God aan zien. Zoals hij in het evangelie aan ons op ons afkomt. Zoals ook in de christelijke kunst is afgebeeld. Zoals we ook wel in de ervaring van mensen kunnen nalezen. Denk ik dat je vooral Gods ervaring is. Vooral een Christus ervaring. Dat is denk ik het meest typisch christelijke. Maar het gaat natuurlijk nooit om Christus. Het gaat altijd om God. Het is altijd door Christus onze Heer. Elk gebed eindigt ook zo op deze wijze. En in de kracht van de geest. Met de geest. De geest is natuurlijk nog veel abstracter. De geest als God zien we in dit soort teksten heel weinig. Maar het leeft natuurlijk wel. De drie-eenheid. Als bedding voor deze mystieke teksten is er. Maar hoe het functioneert, welk godsbeeld precies, heel moeilijk te beantwoorden. En ja, u kunt zelf een beetje deze teksten lezen met de vraag van, als zij spreekt, tot, kan ik er dan achter komen wie dat dan is tot wie zij spreekt? Ze bijvoorbeeld zegt, Heer, gij hebt in uw heilige lijden ons een voorbeeld gegeven. Wie is het dan? Christus, hè? Ja. En zo kun je er wel een beetje achter komen, maar lang niet altijd, het is lang niet altijd duidelijk. En ook in de liturgie is dat niet altijd duidelijk. In het altaarmissaal staan vele gebedsteksten afgedrukt. De meeste gebedsteksten zijn God Almachtige Vader. Die dit en dat gedaan heeft, wij bidden u, doe dat en dat, opdat wij, zo en zo, door Christus onze Heer. Dat is een beetje de opbouw van een gebed. Maar er komen ook gebeden voor, die zeggen, Heer Jezus Christus, gij hebt, enzovoort. Dat komt ook voor. En ook de Heilige Geest wordt wel aangesproken op deze wijze. Het is heel moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Dus een beetje dit, wat achtergrondpraatje wat ik nou geef, is misschien voldoende voor u. Is dat zo? Is dat voldoende op het ogenblik? Ja. Moet het er maar mee doen. Hè? Ja. Tenzij mijn reformatorische collega hier nog iets van wil zeggen.
Ja, het gaat erom wat zij beleeft. En dat is niet zo
precies,
duidelijk. Hè?
Dat is niet duidelijk, nee. We gaan maar weer eens kijken. Ook nu met die nieuwe vraag van tot wie spreekt ze nu eigenlijk? 30. Aangezien ik al gewoon was met hem van buiten te spreken, leerde ik ook nog eens van binnen met hem te spreken. Dat van buiten spreken hebben we net gehoord, daar hadden de zusters last van. Ik smeekte hem heel vaak met grote hartstocht of hij mij de hoogste wegen wilde leren en die welke hij weldra door mij begaan wenste te zien. Daarop zou ik hem zo nauwgezet mogelijk na kunnen volgen. Kunt u nou de vraag al beantwoorden? Wie kunnen wij navolgen? Juist. Dus ik denk dat hier Christus bedoeld wordt. Ze spreekt voortdurend met Christus. God kunnen wij niet navolgen. Christus wel. Christus is onze weg, waarheid en leven. Ja.
Maar Christus deed wat hij de Vader had zien doen.
Ja. Ja. Het is toch de weg naar God, hè? Precies. U had een vraag? Ja. Ja. Ook dat, ja. Ja. Iets verder. 61. Voor de heilige kerk zou ik vruchtbaar kunnen zijn in veel mensen. Omdat ik zo op mijn beurt voor God en mijn medemens, die immense schade en schande ongedaan zou kunnen maken, die ik God en mijn medemens berokkend had. In dit stukje komt iets naar voren ook van de belangeloosheid die gepaard gaat met de mystieke weg. Het is nooit voor jezelf. Het gaat altijd om de kerk, om het mystiek lichaam van Christus. Het gaat altijd om de medemens. Dat is ook een kenmerk van echtheid op de mystieke weg. Valse mystiek is daar waar het gaat om jezelf. Goeroes hebben daar nog wel eens last van. Bhagwan en zo. Die hechten aan zoveel materiële dingen. 54 Mercedes, geloof ik, had hij eerst niet. Zoiets, ja. En dan valt zo iemand door de mand. Het is eigenlijk een grote misleider, hè, op die manier. Maar de echte mysticus, die gaat het niet om hemzelf. Hij moet juist transparant worden. Het gaat om het zichtbaar maken van het goddelijke, de goddelijke werking. En Aleid heeft hier op de achtergrond ook haar gedachten door mijn zondigheid, door mijn onwil, door mijn eigen belang, wat ze dus heel lang gekend en gekoesterd heeft, hè, is ze zich ineens ook bewust geworden van een zondig leven. En niet van dat ze nou zo'n geweldige zware zonde heeft gedaan, maar het besef dat ze tot nu toe 25 jaar lang eigenlijk onvoldoende heeft beantwoord aan de genade Gods, kan iemand zo overweldigen dat hij als het ware niet meer weet hoe hij het goed kan maken. Want het is precies dat verschijnsel wat wij in deze en komende teksten gaan zien. Hier duikt het al op. Die immense schade en schande, 64, ongedaan zou kunnen maken, die ik God en mijn medemens berokkend had. Ik zou maar al te graag gewild hebben dat God mij een heel zware ziekte op het lijf gestuurd had, waardoor al dat onreine vlees van mijn lichaam had kunnen verkwijnen. Tot Gods lof. Maar ook tot boete voor mijn grote zonde. Ik zou vervolgens een nieuw lichaam hebben kunnen krijgen in dienst aan God. En God daarmee des te beter en zuiverder hebben kunnen dienen, overeenkomstig zijn lieve wil. Dit alleen om zijn grote goedheid en rechtvaardigheid te prijzen en hem ervoor te danken, en om voor mijn medemens een of andere vorm van gelukzaligheid te verwerven. We zien hier dus iets ook van het plaatsvervangende. Het lijden wat ik leid komt vast wel ergens in de kerk ten goede. Het goede dat God aan mij doet, is niet alleen voor mij. Het is vooral ergens binnen het geheel van het lichaam dat de kerk is, het lichaam van Christus. Het volgende is een gedeelte uit een gebed. O Heer, hoe kunt u het kwaad dat ik bega toch verdragen, zodat u mij niet ten neerslaat en in de hel stort, zoals ik verdien? Ach, ik weet het zeker, innige liefde Heer, als ik het oordeel over mijzelf in eigen hand had, zou ik het kwaad en het onheil dat door mij begaan is, op mijzelf wreken. Ik zou mijzelf in de afgrond van de hel storten. Vervolgens zou ik u loven om uw rechtvaardigheid, omdat u de rekening zo doeltreffend met mij vereffend had. Ik zou dat met een groot genoegen en met een zo'n gelukzalig gevoel doen, alsof ik in het eeuwig leven was en genoot van alle gelukzaligheid die daar is. In dit stukje gebedstekst komt iets naar voren van, ja, hoe zou je het moeten noemen? De gedachte, ik word zozeer overstelpt. Nee, ik zeg gedachte, ik bedoel ervaring. De ervaring dat ik zozeer overstelpt word door de liefde Gods, dat er niets in mij is, was en zal zijn, dat maar in staat is om een adequaat antwoord daarop te zijn. Het is dus te veel wat me overkomt. En ik druk dat uit door te zeggen, ik ben het niet waardig zoveel te ontvangen. Dit is dus een ervaring van overweldiging die hier uitgesproken wordt. Zoveel goedheid. Dat is aan mij niet besteed. Want ik heb zo lang mijn eigen belang gediend. Dat, nu ik dat inzie, ik er graag voor zou willen boeten. Want ik heb tot nu toe geen gehoor gegeven aan het verlangen van God om mij geheel te bezitten, te beminnen. En dat is wat je in vele mystieke teksten tegenkomt. De ervaring van eeuwig, ja, eeuwig en altijd, te falieren, zoals Hadewijk het noemt. Te ontbreken, te mankeren, te falen. Hier is geen sprake van een faalangst, maar juist van het onvermogen om de liefde Gods op een adequate wijze te beantwoorden. Dat is iets heel wezenlijks. Want als u voor mij iets doet, is het eigenlijk gewoon dat ik ook wat voor u doe. Voor wat hoort wat, zeggen we. En als u erg veel voor mij doet en ik doe weinig terug, dan zegt u nou, dat is toch ook een beetje magertjes, zegt u dan, hè? Of omgekeerd, dat kan natuurlijk ook. Dus wij verwachten toch een beetje dat het wat op elkaar is afgestemd. De ene dienst is de andere waard, dat is ook zo'n spreekwoord.
Ja, nu wordt ook gezegd, je moet geven zonder wensen terug te ontvangen. Hoe zit je daarmee?
Laat de linkerhand niet weten wat de rechter doet. Hè?
Ja, maar zeker. Overal, want dan ben je geneigd, dat is net wat u zegt hoor, ik ook net zo goed. Maar toch zijn helpen er vaak voor. Ik ben nogal weggeverig. Ik bedoel, als jullie iets mooi vinden, zeg ik helemaal mee, hè. Maar je hebt wel meer dingen, maar je denkt altijd, nee, je moet geven zonder wensen terug te ontvangen.
Ja.
En dat is moeilijk.
Ja, dat is moeilijk.
Als je, ik bedoel, niet alleen met iets weggeven, maar ook om een steun voor iemand te zijn, om iets te doen. Om als die in de ellende zit, vlieg je er maar weer heen. En doe maar dat. Dus zit jij nou eens in de ellende, dan is het ook zo moeilijk om niet stiekem te verwachten dat die dan ook naar jou zou komen. En toch moet je dat niet. En dat is ontzettend moeilijk.
Dat is heel moeilijk. En dan zitten we nog maar op het menselijk vlak, hè. Dan kunt u nagaan dat dat op het goddelijk vlak nog veel moeilijker is.
Ja, dat is wat duidelijk.
Als je het eenmaal beseft, hè, ervaart dat God zo ontstellend van jou houdt, dat het aan alle kanten uitbarst. We hebben het net gehad ook, het lichaam doet ook mee, hè, gaven dat tranen. En je trilt ervan, als het ware, van dat besef. En dan kom je ook gemakkelijk tot het besef van, ja, ik ben het eigenlijk niet waardig. Want zoals ik mezelf ken, zou ik eigenlijk even gestraft moeten worden in de hel. En dat is natuurlijk het enige wat daar dan tegenover kan staan. En nog in de hel zal ik u loven, zegt Alheid. Want dan bent u rechtvaardig geweest. Dan hebt u pas mijn zondig leven beantwoord. Ze heeft er een hele tijd over gedaan, voordat ze ervan overtuigd was, dat de Heer haar wilde met al haar zonden. Op een gegeven moment komt ze een eind verderop in de autobiografie, breekt dat door. Dat besef van, voert dan Christus ook sprekend op, ik heb je vergeven. Je zit dan niet te zeuren. Ga daar nou van uit. Eens en voorgoed. En eindelijk pakt ze dat dan op. En dan is dat ook geen probleem meer. Hier is dat nog een enorm probleem. Wat mij overkomt, ik ben het niet waardig om het te accepteren. Liever had ik uw oordeel geaccepteerd, want dat past bij mijn beleving. Ik ben zo tekortgeschoten. Ik heb zozeer het eigen belang gediend. En dat is ook een teken dat er iets met deze vrouw gebeurd is. U zit een beetje te kijken van, goh, zou dat mij ook kunnen overkomen? Het kan hoor, het kan. Maar u moet dat ook niet afdwingen. We hebben natuurlijk in het verleden wel dit soort gebeden ook gekend, hè? Tenminste, ik kan me zo nog wel herinneren dat ik bij de Jezuïeten op het Canisius College in Nijmegen, daar heerste natuurlijk nogal een degelijke Ignatiaanse cultuur, waar ik veel te danken aan heb gehad, overigens hoor. Maar waarbij je ook gebedenboeken kreeg, waar dat allemaal zoal in stond. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik er altijd moeite mee heb gehad, omdat ik dat... Dit is toch onzin, ik hoef toch niet in de hel te zitten. Dus ik ben ook nog nooit zo ver gekomen hoor. Je kunt dat niet afdwingen. Van de andere kant, als je dat dan toch moet boeten, toch moet bidden, dan kun je wel eens heel vreemd uitkomen. Er zijn natuurlijk vele mensen geweest die de verkeerde gebeden gebeden hebben. Zo van, ach heer, stort me maar in de hel. Met in je achterhoofd van, waag het niet hè.
In een ziekelijke vorm, als zich dat vaststelt, is dat wij dezelfde haat.
Ja, ik denk het. Ik denk het. In een ziekelijke vorm daarvan kan de zelfhaat zijn. Hè? En zelfs ook de suïcide waarschijnlijk. Mensen zich dan vernietigen. Terwijl er niet meer gevraagd wordt dan dat je gewoon een niet bent. Een niet. Dat is het mystieke woord dan. Hè? Teruggebracht tot je wezenlijke proportie. Je bent niet God. Maar wel beeldgod. Beeldgod.
De wortel ervan kan dus een eigenlijk diep religieus beleef zijn.
Ja, heel zeker.
Wordt niet als zodanig
wordt. Wordt niet herkend. Ja, precies. Dat is ook het tragische dan. Ja. Mensen dan in de zelfvernietiging raken. Omdat ze net niet behoed konden worden voor deze impasse. Waar Aleid natuurlijk ook nou voor staat. Hè. Die kan hier ook aan toegeven. Ik heb de hel verdiend. Dan ga ik maar naar de hel. Dat had, zo had ze ook kunnen redeneren.
Maar de ervaring van het hoofd zijn, dat als je die liefde ervaart, dat het gewoon leidt dat je ontwaarde dat je niet door kan gaan.
Ja, uiteindelijk gaat het. Ja. Zeker, ja. Dat is ook, laat ik zeggen, de gezonde kant. Hè? Dat is wat bij Rusbroek het gemene leven heet. Het gemene leven, dat betekent eigenlijk gemeenschappelijk leven. Dat wil zeggen dat jouw liefde zowel geheel voor God is, als ook zowel geheel voor de medemens. In één beweging. Dat is de eenheid van Gods liefde en naastliefde die Jezus bedoelt in het evangelie. Die twee liefdes die hij uiteenlegt, zijn één, zegt hij. Het is één gebod. Bemin uw God, bemin uw naaste. Als uzelf. Hè? Weet u wel? Zelfliefde. Hè? Als uzelf. Geen eigenliefde, zelfliefde. Hebben we nog een bijbeltekst erbij ook even, om dat nog even te onderstrepen.
Ja, dat is wel moeilijk om zo zelf helemaal zo in de hel te gaan.
Ja.
Want dan denk ik, ben je toch net als een andere stuk van je bezig. Dan ga je in de andere stukken.
Ik denk...
Nee.
Zeker. Ja, is ook zo. Ik denk dat u gelijk hebt, dat je moet zeggen dat we hier te maken hebben ook met mystieke beeldtaal. Mystici hebben er behoefte aan om het zo te zeggen dat u zegt van nee, dat kan niet. En zoiets is hier ook een beetje aan de hand. En kijk, als het in een gebed staat, zomaar in een kerkboek, dan zeg ik, ja, dat is dan eruit gelicht. Daar zal wel ervaring achter zitten, maar dat zie je niet meer terug. Maar nu, in die context van die autobiografie, komt zo'n gebedstekst die aan 31 staat, komt eruit als een, toch als een parel van echtheid. Want Aleid komt niet tot verheerlijking van zichzelf. Ze komt ook niet tot vernietiging van zichzelf. Ze komt uiteindelijk tot aanvaarding van zichzelf onder de overweldigende aanvaarding die zij van God uit ervaart. Maar dat kost moeite en tijd. Daar zoekt zij woorden voor. Woorden die u en mij raken en het ons moeilijk maken, omdat ze zo paradoxaal klinken. Had ik maar in de hel gezeten, maar ze voelt zich in de hemel. Een beetje dat, hè? Terwijl die hemel niet de hemel is van, ah, nou ben ik gelukkig en vrij en van alles verlost. Het blijft, op aarde blijft de hemel ook pijnlijk. Dat hoort bij onze menselijke existentie. Wij staan uit God, existentie, hè? Wij staan uit God. Maar we horen erin, dat is ons leed. En alles in ons verlangt naar die eenwording. Die er in God was, voor onze geboorte. Die er met onze bewustwording, die we in dit leven hebben ontvangen, er mag zijn na onze dood. Althans, zo stel ik me dat voor. Maar dat is een ander thema, waar je ook een hele avond over zou kunnen praten, denk ik.